Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Laten wij zingen uit Psalm 111, het vijfde vers. Met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen we nu uit het boek Genesis, 17e hoofdstuk. Genesis 17, en zingen we daarna uit Psalm 25, het vijfde vers, loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan hun, die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. Vijfde van 25. Toen u Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zei tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei God tot Abraham: gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden wordt. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen van het huis, en de gekochte met geld van ieders vreemde die niet is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochte met uw geld zal zeker besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de vooruit hebbende, die het vlees van de vooruit niet zal besneden worden, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zei God tot Abraham: gij zult de naam van uw vrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, want ik zal haar zegenen. En u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart: zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden, en zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abraham zei tot God: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zei: voorwaar, Sara uw vrouw zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid juist op dezelfde dag, zoals God met hem gesproken had. En Abraham was oud, 99 jaar, toen hem het vlees van zijn voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, toen hem het vlees van zijn voorhuid besneden werd. Juist op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen van zijn huis en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden.
Thank you.
Gemeente, voordat wij geroepen worden om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente, zo willen wij eerst het formulier lezen dat daarvoor is opgesteld. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, trouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoed en met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en als ze ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overigens mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voordat de bediening van de doop zal plaatsvinden en de vragen vooraf worden gesteld, zingen we uit Psalm 139, het zevende vers, Ge hebt mijn gans gestel doorgrond, zevende van 139. U verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden ten eerste. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kok? Ja. Zuster Kok. Geliefde ouders, Roland en Esther, de Heer heeft gezegd in zijn woord, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dat doet de Heer ook nu op dit moment, tot de kleine wenden. En toch, hij wendt zijn hand ook tot de grote. Want het is dezelfde God, ook de God van jullie doop, die spreekt in dit sacrament. En die belooft wat jullie nodig hebben voor de opvoeding van jullie kinderen. Dat is enkel uiteindelijk bij hem te vinden. Maar alles is ook bij hem te vinden. Het is de koning van de eeuwen. En dat betekent welke tijd ook die er geweest is of waarin we nu verkeren. Dat doet er niet toe. De Heere kent de tijden en hij weet ook wat er nodig is om de kinderen op te voeden zoals hij dat van ons vraagt. En jullie hebben heel wat beloofd hier. En dat kan ook alleen maar door Gods genade. En die genade wil hij schenken. Denk ook veel aan je eigen doop. En pleit op die belofte die de Heere daarin gegeven heeft. Dezelfde inhoud. Je hebt hetzelfde nodig als je kinderen. En de Heere wil ook hetzelfde schenken. En elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Gemeente, wij willen na de bediening van de doop staande zingen uit Psalm 134, het derde vers, dat zeer een zegen op u daal. Reinier Cornelis Kok, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze bediening van de doop eindigen met dankzegging en de Heere bidden om zijn zegen over zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, dat bent u waard, eeuwig waard. U bent een God die wonderen werkt. Dat mochten we ook weer zien in deze geboorte. U bent die God, Heere, die alle macht hebt in hemel en op aarde, die maar te spreken hebt ook en het is er, te gebieden en het staat er. Wat hebben wij het nodig, als ouders, als grootouders, om in afhankelijkheid te leven aan de troon van uw genade. Want wat u belooft, Heere, is zoveel, dat we wel voortdurend aan de troon van uw genade mogen komen, als een bedelaar om te ontvangen uit uw volheid genade voor genade. Om in deze tijd te leven als ouders, zoals u het van ons vraagt. En om als kinderen te ontvangen ook wat we nodig hebben om voor u te kunnen bestaan. Heere, schenk het in rijke mate. U die werkt toch in de lijn van de geslachten. Groot is uw trouw, o Heere. Geef toch het voornaamste wat wij mensen nodig hebben. Dat hebben we als ouders en grootouders en andere gemeenteleden nodig. Wees zo met ons, laat er een muur van gebed zijn. Om de jonge gemeenteleden heen. De kinderen, de jongeren, die leven in een moeilijke tijd. Wat is er dan veel gebedswerk. Ook voor hen die geen kinderen hebben, Heere. Want u weet ook, hen te gebruiken in uw dienst. Wilt u hen zegenen en nabij zijn en sterken door uw kracht voor de taak waartoe u hen roept. En geef maar dat we in dat vertrouwen zullen leven. Dat u eens alle dingen nieuw maakt en dat het gaat om die grote scharen die niemand tellen kan, die u de eer en de lof en de aanbidding zal toebrengen. Omdat u uit de diepste nood wilde redden, uit de grootste dood. Heere, laat de bediening van het woord daartoe ook mogen bijdragen vanavond. Werk door uw Heilige Geest onder ons. Er is een stroom die vloeit, een stroom van water, levend water, uit die troon van u, o Heere, en van het Lam. Levende wateren, niet afhankelijk van de winter en niet afhankelijk van de zomer. Ze bevriezen niet en ze raken ook niet op, ze verdrogen niet. Het is die levensstroom die we zo nodig hebben, schenk ons daarvan, Heere, opdat het in onze fontein zal worden van levend water, springende tot in het eeuwige leven, tot eer van uw naam. We bidden ook of u gedenken wilt aan alle die thuis zijn, die op moeten passen, wilt u hen ook nabij zijn. Denk aan hen die meeluisteren. Heere, geef toch dat ze een zegen mogen ontvangen, ook wanneer zij op afstand toch ook deze dienst mogen bijwonen. Ook bij het ouder worden, als de gebreken verhinderen om naar uw huis te gaan. Wat is het een heerlijk voorrecht, Heere, dat het dan nog meegeleefd en meegeluisterd en meegezongen kan worden. Ook nu, op dit moment. We bidden ook, Heere, om uw ontfermende liefde over alle die moeite en nood, ziekte en ellende hebben. Wilt u uw vleugelen over hen uitbreiden? Denk aan alle kerken die verdrukt worden. Wees met al die organisaties die ook daarheen transporten verzorgen. En hen die dat doen, Heere, bedankt dat de familie Kleinstra ook weer behouden aan mocht komen. Wilt u ook verder met hen zijn, ook bij alle verdere werk dat nog wacht. Zegen daarin, Heere, en stel daarin tot zegen. We vragen ook of u gedenken wilt aan heel uw kerk in verdrukking en benauwdheid. En geef toch dat ook daar, waar zoveel wordt geleden omwille van het evangelie, uw naam verhoogd wordt en uw eer. En dat u bijstand schenkt, ook juist in die omstandigheden. Heere, u bent toch die God die het bewezen hebt in het verleden. En u bent diezelfde. We bidden voor hem. We vragen ook of u het christelijk onderwijs nabij wil zijn. Alle die onderwijs geven, welke school dan ook, en vanuit die begeerte om uw woord ook door te laten klinken in de lessen, laat het tot zegen mogen zijn. En geef dat onze kinderen ook dat mogen waarderen. Dat er nog in alle vrijheid gewezen kan worden op wie u bent en hoe u wilt dat wij leven zullen in deze tijd. Heere, wilt u ons bekeren? Wilt u ons allen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing hebben dat nodig, trekken door uw koorden van liefde tot u, om zo te leven in diepe afhankelijkheid. Hoorder der gebeden, wij vragen het, niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 105, vijfde en zesde vers. Dus Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En al wat hij Isaac heeft gezworen en wat er verder volgt, 5 en 6 van Psalm 105. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer te schenken. Eerste voor de kerk, tweede voor de diaconie en voor de uitgang voor onderhoud. tekstwoord vindt u in Genesis 17, daarvan het zevende vers. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Na de prediking zingen wij op Psalm 103, het negende vers. Ik meen dat het vorig jaar was dat we begonnen zijn met een serie over Abraham. En dat is toen afgebroken omdat we in de adventstijd terechtkwamen. Er is al eens gevraagd, wanneer maakt u dat af? Ja, ik zal het wel niet meer afkrijgen, denk ik. Maar in ieder geval vanavond dan hoofdstuk 17. We zijn vanaf hoofdstuk 12 toen gekomen aan hoofdstuk 17. En die woorden die we zojuist gelezen hebben, zijn heel bekende woorden. We hebben dat ook gehoord uit het doopformulier. Woorden waarin het verbond, het woord verbond, valt. Dat woord kom je 12 keer tegen in dit hoofdstuk. Dat is ook een kernbegrip. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Genesis 17. Hierin vindt, zou je kunnen zeggen, de gereformeerde verbondsleer haar uitgangspunt. Telkens wordt er weer teruggewezen en teruggegrepen naar en op Genesis 17. Ja, het is waar, al voor Genesis 17 is in beginsel het genadeverbond door de Heere gegeven. Denk aan die bekende eerste belofte, jongelui, de moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten, ik zal. En de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dan ook zo duidelijk, toen de mens al bevende vluchtte, ging God hem achterna en beloofde hem zijn zoon. Dat is de eerste belofte, de moederbelofte, de moeder van alle andere beloften. Dus toen was het al duidelijk aan de orde. En daarom lezen we al lang voor Genesis 17 over de zonen van God. In Genesis 6, waar staat dat de Gods zonen, de dochters der mensen, aanzagen dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit alle die ze verkoren hadden. Dat is het geslacht van Seth dat zich gaat vermengen met het geslacht van Kain. Zonen Gods, kinderen van God. Adam wordt ook genoemd de zoon van God, kracht en schepping. Maar ook als de Heer zijn verbond als het ware in wezen heeft gegeven, die moederbelofte, dan wordt er direct ook weer gesproken van de zonen Gods. Maar ook dan zie je al dat je toch moet spreken over tweeërlei kinderen. Tweeërlei kinderen ook van het verbond. Want dan geldt ook al wat er staat in het boek Openbaring. Je hebt de naam dat geleefd en je zijt dood. De kinderen Gods gingen zich vermengen met de kinderen van Kain. Maar nu lezen we in Genesis 17 dat de Heere aan Abraham verschijnt als hij 99 jaar is. Die leeftijd staat er niet zonder reden vermeld. Want hij is geroepen uit Ur der Chaldeeën toen hij 75 jaar oud was. En de Heere heeft hem toen ook beloofd dat hij een groot volk zou worden. Er is inmiddels 25 jaar verlopen. Abraham heeft op die belofte moeten wachten. En er is niets zwaarder voor een mens dan wachten. Dat zie je ook in de Bijbel bij verschillende personen. En wie had er ook ooit kunnen denken dat er na de moederbelofte nog 40 eeuwen voorbij zouden moeten gaan voordat uit de mond van de engelen klonk: heden u geboren, de zaligmaker, Christus de Heere. O gemeente, Abraham heeft op die belofte die dit toch tot inhoud had, gewacht, tijdenlang. En dat valt moeilijk voor een mens, een zwak mensenkind, een zondig mensenkind. Zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen. En toch staat er in de Bijbel dat hij op hoop, tegen hoop vastgehouden heeft aan God en aan zijn belofte, de belofte van trouw. Ja, hoe moeilijk het ook is, toch is dat wachten De gewone weg die de Heer met zijn kinderen gaat. Denk maar aan Mozes. Daar ziet u het ook. En er zijn veel andere voorbeelden te noemen in de Bijbel. Dat wachten op de Heer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. In Genesis 15, en we hebben dat toen ook gezien, wordt er al gesproken over een verbond. Dan gaat de Heer tussen die stukken, die dieren die doormidden waren gesneden, door over dat bloedpad. Dan is er sprake van het verbond dat de Heer dan ook sluit met Abraham. Maar daarna, herinnert u het zich nog, kwam die donkere bladzijde uit het levensboek van Abraham, van die aartsvader. Genesis 16, Hagar en Ismaël. Daar zie je nu dat de staat van een kind van God wel vast kan liggen, maar dat de stand wel eens te wensen overlaat, zeer te wensen overlaat. Wij kunnen het zo verzondigen. En nu is Abraham dan 99 jaar oud. Heel lang gewacht. En dat wachten, gemeente, dat werd ook nog verzwaard doordat hij al geruime tijd in donker wandelde. In donker, geestelijke donkerheid. Want er schijnt in die tijd eigenlijk niets voorgevallen te zijn wat bijzonder was. Waarom was dat? Was dat vanwege die eigen gekozen weg van Abraham? Petrus kon niet wachten. Abraham, ja, hij kon heel moedig de Moria beklimmen, maar wachten, dat was voor hem toen zo moeilijk. In die eerste 10 jaar, nadat hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, is de Heer hem 4 keer verschenen. En in die laatste 14 jaar niet 1 keer. Hij miste Gods vriendelijk aangezicht. Tussen hoofdstuk 15 en hoofdstuk 17 ligt een donkere tijd in het leven van Abraham. Meer dan 13 jaar is hij zijn eigen weg gegaan. Heeft hij God voor de voeten gelopen. Hij was 86 jaar toen Ismaël geboren werd. En zeker, het gaf allemaal wel complicaties, maar het leek toch voor hem een oplossing. Ismaël was als het ware de brug die Abraham gebouwd had over de ravijn van de onmogelijkheden heen. En iedereen was er tenslotte mee verzoend. Behalve God. En toch werpt de Heer Abraham niet weg. Om zijn ongeloof. Om zijn kleingeloof. Hij werpt hem niet weg om zijn zonde. Ik zal. Zo komt de Heer tot hem. Ik zal. Ziet u, 99 jaar oud. Nooit is een mens te oud. Laat het er niet op aankomen, maar nooit is een mens te oud. In Genesis 17 lezen we dat de Heer aan Abraham verschijnt als hij 99 jaar oud is. Daar is hij weer, de Heer. Verrassend. Als je helemaal niet meer op hem rekent. Die Heere die weer opzoekt, al heb je het helemaal niet verdiend. 13 jaar na de geboorte van Ismaël hoort Abraham pas weer de stem van God. En de Heere neemt het initiatief. Hij komt naar Abraham toe. Niet Abraham naar de Heere, nee, de Heere naar Abraham. Al die jaren geen verbinding gehad. Ik zeg niet dat hij geen geestelijk leven had. En ik zeg ook niet dat hij niet door de Heere op bepaalde momenten vertroost is geworden, maar hij heeft geen verschijning, zoals die aartsvaders verschijningen kregen, bijzondere verschijningen, theofanieën van God. Niet gehad. De hemel zweeg in dat opzicht. Hij zal offers gebracht hebben, ongetwijfeld, en hij zal zijn godsdienstplichten vervuld hebben, maar geen bijzondere godsopenbaring. En dat lag niet aan de Heere, gemeente, maar dat lag aan Abraham, omdat hij een eigen gekozen weg was gegaan. En als de Heer dan verschijnt, dan valt Abraham op de grond. Wie ben ik voor de Heer geweest? In het stof. Ons past eerbied als de Heer tot ons spreekt. Voor de heiligheid en voor de majesteit van de Heer moeten we ontzag hebben. Een wonder dat die Heer nog tot ons spreken wil. God komt tot Abraham als Abraham eigenlijk helemaal aan het eind is. Zeker, hij dacht wel, Ismaël zal het wel zijn, maar toch ergens voelt hij dat het anders moet. God werkt door de onmogelijkheden heen. Abraham wist niet hoe die belofte vervuld moest worden en daarom dacht hij, nou, het kan ook zo wel. Sara had hem op het idee gebracht. Maar als dan de Heere weer verschijnt en dat hij zo lang is weggebleven, dan is hij helemaal overweldigd door de trouw van de Heer en dan valt hij voor de Heere neer. Een wonder dat God nog weer komen wil. En weet u, nog groter wonder hoe God dan komt. Want dan komt hij niet boordevol verwijten. Er was alle reden toe. Maar dan komt hij met handen vol belofte naar Abraham toe. Abraham, je staat in mijn testament. Ik zal. 7 keer klinkt dat hier in het hoofdstuk. Getal van de volheid. Ik zal. Gemeente, wie durft te beweren dat God karig is? Mild en overvloedig schenkt hij weg. In hem zal een schat van zegeningen ten erfdeel zijn. Daar heeft hij de prijs, de hoogste prijs voor betaald op Golgotha, zoals wij weten, in het offer van zijn eigen lieve zoon. Ik zal mijn verbond oprichten. Zo klinkt het in onze tekst. Ik, wie is dat? Er zijn 3 namen van de Heere die heel vaak in het Oude Testament voorkomen. De naam Elohim, dat is de naam van de schepper, waarmee God zich als de schepper aanduidt. De naam Yahweh, dat is de verbondsgod, Heere met hoofdletters. En de naam El Shaddai. Dat is eigenlijk de naam, die laatste naam, waarmee hij zich aan de aartsvaders openbaarde. Daar ligt een bron van heil en van troost in. Want die naam die wil eigenlijk zeggen God de Almachtige. Zo spreekt de Heere tot Abraham, zo komt hij. Ik ben God de Almachtige. Die naam zegt wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Aan zo'n God kun je helemaal toevertrouwen. Wat een bemoedigende naam. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord, lever niet overheen. De duivelen sidderen als ze die naam horen uitspreken, gemeente. Want ze weten dat ze met God de Almachtige te doen hebben. En dat ze het onderspit moeten delven. Dat ze het nooit zullen redden. God die machtig is om dode zondaren tot leven te brengen. Om te verlossen. Die de vijandschap zal zetten. Ook de gewillige. Hij heeft zijn almacht namelijk gesteld in dienst van zijn genade. Hij kan en wil en zal. In nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En al heeft de Heere zich pas expliciet, uitdrukkelijk, als Heere, als de verbondsgod, Yahweh, bekendgemaakt aan Mozes in Exodus 3 vers 14. God is Heere voor zijn kinderen, ook als de Almachtige. Dat moeten we nooit vergeten. Want dan zou God het willen, als hij niet almachtig was om te redden en om te helpen, dan ging het nog niet. Gods almacht is niet de macht van een despoot, maar van een vader. Zijn machtig arm, zingen we toch, beschermt de vromen en red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Ik ben God, de Almachtige. Ik zal mijn verbond oprichten. Ach, als een enkele naam of een enkele handtekening in het gewone leven al zoveel waarde heeft. Van hoeveel waarde, gemeente, moet Gods naam dan wel niet zijn, waarmee hij borg staat voor zijn woord. Ik ben El Shaddai, de Almachtige, die zijn heilzame bedoelingen kan realiseren. De God van het wonder. En weet u, eigenlijk is het ook een soort correctie naar Abraham toe. Een soort correctie kun je daarin beluisteren. Abraham, denk niet te gering van mij. Ik zal mijn belofte vervullen. Jij hebt al op je eigen manier geprobeerd om dat te vervullen. Maar denk nou niet te gering van mij. En kijk, als de Heere dan gezegd heeft wie hij voor Abraham wil zijn, dan zegt hij ook wie Abraham voor hem moet zijn. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Moet u nooit vergeten, jullie ook niet als ouders, Belofte en eis gaan samen. Maar de belofte is eerst. Ik ben God, de Almachtige. Zo kwam de Heere eerst. En dan pas de eis. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wandel, dat wijst op levenswandel. Voor Gods aangezicht wandelen. Vertroostend is dat ook. Wandel voor mijn aangezicht. God wil toezien. Niet als een machteloze, maar als de Almachtige. Die helpen kan wanneer je in nood verkeert. Onder zijn alziend oog. Zijn beschermende aandacht. Zoals een kind speelt voor het oog van vader of moeder. Je ziet ze dan bezig. En je houdt ze in de gaten. Zo is het ook met de Heere. Wandel voor mijn aangezicht. Ook vermanend. Juist nu. Naar die onverkwikkelijke geschiedenis. De Heere heeft het gezien. De Heere heeft het gehoord. Abraham, doet toch niets achter mijn rug om. Waarom heb je mij niet geraadpleegd? Wandel voor mijn aangezicht. Mijn oog zal op u zijn. Je hebt het duizendmaal verzondigd, maar mijn goedheid is zeer groot. El Shaddai, de God van het wonder, die weer naar je omziet. En wees oprecht. De Heere vraagt ons hele hart. We weten van Abraham dat hij onoprecht is geweest. Jongelui, jullie weten het van het 9e gebod dat we afgelopen week bespraken. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Heeft Abraham zich schuldig aangemaakt tegenover farao. Dat was ongeloof. Die zaak met Hagar, dat zou ik geen ongeloof willen noemen. Het was wel kleingeloof. Hij geloofde in Gods belofte. Dat hij tot een groot volk zou worden. Maar de wijze waarop dat zou gebeuren, dat kon hij niet begrijpen. Toen ging hij die omweg. Wees oprecht. En weet u, heel opmerkelijk, dat Abraham niet begint met wandelen. Wandel voor mijn aangezicht. Dan begint hij niet met wandelen. Dan begint hij ook niet met spreken. Maar dan begint hij met zwijgen en aanbidden. Dat staat ook in vers 3. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En ik denk, gemeente, dat dat nou een van de grootste uren uit Abrahams leven is geweest. Nergens is hij zo groot als toen hij zo klein mocht zijn voor de Heer en op zijn aangezicht voor de Heer neervalt. Daar begint ook de verbondsbeleving mee, aan de kant van ons mensen. Door laag voor de Heer te buigen, die overgave aan de Heer, dat stil worden onder God. Buigt u dan in het stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt hem eeuwig vrezen. En dan ontvangt Abraham een nieuwe naam. Abraham. Abraham wordt tot een vader van menigte van volken. Dat hij tot een groot volk zou worden, dat had de Heer al eerder gezegd. Maar hier gaat het verder. Abraham zal een plaats innemen in het volkerenleven. Zeker ook uit Ismaël, maar uiteindelijk, in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Zoals het gezegd was in Genesis 12. Abraham wordt de geestelijke vader van alle gelovigen. Die nieuwe naam van Abraham scheelt maar 2 letters met de oude. Abraham wordt Avraham. Dat eerste betekent Abraham, verheven vader. Dat was een heidense naam. En nu krijgt hij die nieuwe naam van de Heere, vader van een menigte van volken. Die naam die reikt dus wereldwijd, zou je kunnen zeggen. De heidenen komen in het vizier. Alle ook die onder het Nieuwe Testament uit het geloof van Abraham zijn, Romeinen 4. Dat is wat. Voortdurend als Abraham dan genoemd wordt bij zijn nieuwe naam, dan zal hij aan de betekenis ervan herinnerd worden. Vader van vele volken, vader van vele volken. Zelfs koningen zullen uit hem voortkomen. David, Salomo, maar we weten vooral Abrahams grote zoon, Jezus Christus. Daar loopt het uiteindelijk allemaal op uit. En ook Sarai ontvangt een nieuwe naam. Sarah, dat staat in vers 15. Sarai wordt 1 letter armer, heeft iemand eens geschreven. Maar een schat van zegeningen rijker. Sarai betekent mijn vorstin. Maar Sara betekent algemeen vorstin. Niet alleen Abraham zal het tegen zijn vrouw zeggen, of de vader van Sara, mijn vorstin, maar ook anderen zullen het nu zeggen. God zal Sara zegenen en koningen zullen uit haar voortkomen. Hier ziet u voor het eerst dat er gesproken wordt over het feit dat die beloofde zoon uit Sara zal geboren worden. Zij zal stammoeder zijn van de koningen en uiteindelijk van die grote koning, de Heer Jezus Christus. Daar loopt het alles op uit. Dat is wat geweest. Elke dag, als ze elkaar bij die nieuwe naam noemden, werden ze herinnerd aan dat verbond en aan de belofte van dat verbond. En die Heere zegt nu tot Abraham, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Eenzijdig, gaat van God uit. Hij stelt het. Letterlijk staat er ook, ik zal mijn verbond stellen. Het gaat dus helemaal van de Heere uit. Abraham had aan zichzelf nooit de vrijmoedigheid durven ontlenen om een verbond te vragen met de Heere. Hij wist maar al te goed hoezeer hij het verzondigd had, ook na zijn roeping uit Ur der Chaldeeën. Als het van Abraham afgehangen had, dan zou er nooit meer iets van terechtkomen. Helemaal niet. Maar daarom zegt God ook, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Daar moet u eens op letten. Daar zit iets in van over en weer. Zo schept de Heere nu verbondsgemeenschap. En die verbondsgemeenschap wil de Heere uitbreiden over heel het nageslacht van Abraham. Tussen uw zaad, na u, in hun geslachten. En dat is het nieuwe. In Genesis 17 vind je niet een onnodige herhaling vanuit de vorige hoofdstukken. Nee, in Genesis 17 wordt gezegd dat dat verbond en die belofte van het verbond niet alleen Abraham zullen gelden, maar ook zijn nageslacht. Uw zaad na u. Dat is dus het nieuwe. De Heere sluit het nageslacht erbij in. Dat is al de voortgang ook in de heilsgeschiedenis. Als Abraham, vader Abraham, er niet meer zal zijn, dan blijft dat verbond toch van kracht. Het is een eeuwig verbond, noemt de Heer het hier ook. Tot een eeuwig verbond. Ja, wij zeggen wel eens, wie dan leeft, dan zorgt. Nu, dan leeft God en dan zorgt hij nog. De Heere laat de geslachten niet los. Een eeuwig verbond. Daar komt geen eind aan, betekent dat. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Daarom kon de Heer Jezus later ook zeggen, dus leven Abraham, Isaac en Jacob nog, want God is niet een God van doden, maar van levenden. Hij schenkt het eeuwig leven om u en uw zaad na u te zijn tot een God. Kunt u zich een God voorstellen die maar een tijdje meegaat? En die zegt als de dood komt, helaas, nu kan ik niet meer mee. Nu kan ik niet verder. Nu heb ik niets meer in te brengen. Nu kan ik je niet meer helpen. Een God die niet tegen de dood op kan? Nee. We weten het uit het woord van God dat er scharen zal zijn die niemand tellen kan, die eeuwig leeft voor Gods troon. We hebben het ook gelezen in het doopformulier. Wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij om Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en ontwijfelbaar, volkomen betrouwbaar betekent dat. Getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En dat kan alleen om de Heer Jezus Christus. Dat heeft Abraham ook moeten leren. Oh, wat ging hij er toen diep door, Genesis 22, toen hij zijn eigen zoon moest offeren. Maar de Heere dat plaatsvervangende lam gaf. Dat hij toen moest leren dat alle menselijke mogelijkheden afgesneden moesten worden. En dat er dan maar één mogelijkheid overblijft. Een plaatsvervangend offer, een lam van God vandaan. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dat staat hier nu. Dat is het nieuwe. Komt ook een landbelofte bij. Kanaan zal tot een altoos durende bezitting gegeven worden. Dat stukje daar bij de Middellandse Zee. Maar laten we het wel in het eeuwigheidslicht zien, gemeente. Gods verbond en belofte zijn eeuwig. Ook als het gaat om de belofte van het land. Daarom zegt Christus ook: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Abraham heeft ook gezien dat dat stukje land een onderpand was, een heenwijzing naar heel de aarde die de Heere wil schenken tot een eeuwige bezitting. Want van Abraham staat ook dat hij die stad verwachtte die fundamenten heeft, wat kunstenaar en bouwmeester God is. Hij verwachtte niet een wankele, maar een blijvende woonplaats bij God, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Hij keek dus verder dan het toenmalige Kanaan. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tussen mij en tussen u. Als je daar eens over nadenkt, alleen over die twee woorden, mij, u, God en ik, liggen zo ontzettend ver uit elkaar. Wij willen van huis uit niets met hem te maken hebben. Zo ligt dat bij ons. En bij jullie ook, jongelui. En bij de Heere ligt het nou anders. Dat zegt hij hier tot Abraham. Denk daar eens aan. Jongens en meisjes. Er is iets tussen de Heere en tussen jullie. Ja, schuld. Hemelhoge schuld. Maar er is meer. En dat zegt de Heere hier. Om u te zijn tot een God. Dat wil ik voor u zijn. Dat wil ik voor jou zijn. En dat houdt alle denkbare bijstand in. Want dat is de inhoud. Om u te zijn tot een God. Dat is de kern. Het leven met die Heere die onze God wil zijn. Wat moet een mens nog meer? En dat geldt niet alleen van Abraham, dat geldt niet alleen voor Israël, maar na Pinksteren gaat dat ook naar de heidenen toe. U komt de belofte toe en uw kinderen. Wat is dat heerlijk, dat een alles verbeurd hebbend zondaar horen mag om u te zijn tot een God. Ja, het gaat om God. Niet om de weldaden, maar om de weldoener. Om u te zijn tot een God. Ware verbondsbeleving is die omgang met de Heere. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Ik ben de Heere, uw God. Gemeente, is er iets heerlijkers te bedenken? Jongelui, Paulus die roept het dan uit. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God je deel is en je eeuwig goed, dat is alles. Dan mogen bergen wijken en heuvelen wankelen. Maar de Heer zegt, mijn goede tierenheid zal dan van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dus ook het nageslacht zal erin delen. Daarom komt Petrus ook op die Pinksterdag zeggen, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dan gaat het om datzelfde verbond. En zo komt de Heer ook tot jullie jongelui. Met diezelfde belofte om u te zijn, jullie te zijn, tot een God. En dat laat de Heere dan uitbeelden in een sacrament. Dat de God van Abraham onze God wil zijn. Toen de besnijdenis en nu de doop. In de doop zegt de Heer het. De Vader wil ons van alle goed verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren. De Zoon wil de redder zijn, de zaligmaker. Die met de prijs van zijn bloed verzoent. En de Heilige Geest wil alles schenken wat Heer Jezus Christus verworven heeft. En de trooster zijn. Hij wil je vernieuwen. Hij wil je toerusten ook voor de taak als vader en moeder. Dat belooft de Heilige Geest. Kijk gemeente. Daar zijn we natuurlijk niet mee dat de Heer dat belooft. Staat ook in de Bijbel. Kinderen van het Koninkrijk zullen worden buitengeworpen. We spreken ook terecht over tweeërlei kinderen van het verbond. Dat is ook naar de Bijbel. Wij verbreken het van onze kant. En toch komt de Heer telkens weer, zolang er leven is, heden der genade is, komt hij het weer vernieuwen. Wij kunnen niet anders dan het verbreken. En weet u wat het wonder is? De Heer zegt hier niet,
Nu moet je eerst, Abraham, eens aan mijn geboden beantwoorden. En nu moet je al mijn wetten onderhouden en aan mijn eisen voldoen. En dan zal ik mijn verbond met je oprichten. Nee, Abraham moet niet allereerst aan allerlei voorwaarden voldoen. Dan was het verloren. De Heere zegt, ik zal. In God is al mijn heil, mijn eer. Dat verbond, dat eenzijdig door God is aangegaan. Dat moet echter wel tweezijdig worden. Dat noemen we de inwilliging van het verbond. Dat we gaan bidden om de vervulling van Gods belofte. Dat kan alleen maar door het geloof. Dan wordt onze deugd een wegwerpelijk kleed. Wat ik doe, wat ik ben, daarmee kan ik niet voor God bestaan. Dan ga je die middelaar van het verbond zo nodig krijgen, de Heer Jezus Christus. Die van de zonde verlost. En die het in het reine brengt bij God. Dan ga ik leren om zijn verbond en woorden als mijn schatten gade te slaan. Heer, als ik dat niet zou hebben. Als u met uw belofte er niet was. Dan was het een verloren zaak. Die Heilige Geest die is beloofd. Die me alles wil schenken. En zo kreeg Abraham ook een teken bij dat verbond. Daar wordt ook over gesproken in dit hoofdstuk. Een uiterlijk teken, teken van toebehoren aan de Heere, een merk- en veldteken. Dat was toen een kleine operatie, maar wel pijnlijk en bloedig. Het voorste gedeelte van de huid van het mannelijke geslachtsdeel werd weggesneden en dan vloeide er bloed. Een jongetje van 8 dagen werd besneden. Heel bijzonder teken, dat was een teken aan het voortplantingsorgaan, dat was niet zomaar. Dat wilde eigenlijk dit zeggen, je hebt de dood verdiend. De dood! In Israël werden alleen de jongetjes besneden, meisjes waren in de jongens besloten. Een zoontje van 8 dagen, dan was de laatste herinnering aan de binding met het leven in de moederschoot verschrompeld. De navelstreng. En dan moest zo'n kind besneden worden. En als Abraham dat hoort, dan valt hij weer neer voor de Heere. Overweldigd. Hij lacht. Dat is niet de lach van ongeloof geweest. Dat zou ook in strijd zijn met Romeinen 4 vers 20. Want daar staat, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Maar het blijkt wel hier dat hij er moeite mee gehad heeft. Met het hoe van de vervulling van die belofte. Hoe kan een 100-jarige nog een kind krijgen en een 90-jarige baren? En dan denkt hij ook aan Ismaël en bidt hij of Ismaël voor Gods aangezicht mag leven. Er zal aanvechting geweest zijn, ongetwijfeld. En de Heere verhoort zijn gebed. Ook als het gaat om Ismaël, de Heere zal hem zegenen, zal hem vruchtbaar maken, gans zeer vermenigvuldigen. Maar zijn verbond zal hij oprichten met Isaac. Dat moet u niet zo verstaan, dat Isaac niet in dat verbond begrepen zou zijn, maar het gaat dan om het wezen van dat verbond, dat die belofte gegeven werd, dat uit het nageslacht van Abraham de Messias, de beloofde zoon, geboren zou worden. Want Ismaël moet ook het teken ontvangen van dat verbond dat de Heer heeft opgericht. En Ismaël kon ook zalig worden, maar wel in die weg van dat buigen, voor de wil van de Heere, dat die lijn zou lopen over Abraham en Isaac heen. Een kind, hoe is het mogelijk? Sara heeft haar 9e verjaardag gevierd. Hoe kan dat? Gemeente, de Heere baant een weg waar geen weg is. Niets is voor de Heere te wonderlijk. El Shaddai, ik zal mijn verbond oprichten. Hij gebiedt en het wordt terstond. Ach gemeente, dat is toch net zo onmogelijk als die Jona in die vis. En de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar voor de Heer is net zo eenvoudig. Ik zal, daar ligt het geheim. En de Heer treedt in dit verbond der genade niet alleen de volwassenen tegemoet, maar ook de kinderen, zelfs de allerkleinste. 8 dagen besneden. Doopformulier heeft het sterkste bewijs voor de kinderdoop ontleend aan de besnijdenis. Niet aan die huisteksten enzovoort. Besnijdenis. In het oude verbond was de besnijdenis het teken van het verbond der genade. In Genesis 17 vers 13, daar wordt het ook genoemd het verbond in uw vlees. Het formulier zegt, daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, zegt het formulier ook. En dat is naar aanleiding van Colossense 2 vers 11 tot en met 12. Die dwaalleraren daar in Colosse, die zeiden, je hebt wat voor als je gedoopt bent plus besneden. Je moet ook nog besneden worden, zeiden ze tegen die heidenen die overgegaan waren naar het christelijk geloof. En die gedoopt waren. Je moet ook nog besneden worden, dan heb je iets voor. En dan wijst Paulus erop dat het helemaal niet nodig is. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat wat van de besnijdenis te zeggen is, dat wordt in Colossense 2 overgenomen en toegepast dan op de doop. Daarom wordt de doop daar ook genoemd de besnijdenis van Christus. Door Christus is namelijk de besnijdenis overgegaan in de doop. En de grondbetekenis van de besnijdenis is precies hetzelfde als van de doop. Geen recht op leven, ondergaan in het water. En alleen door Gods genade, door het plaatsen van een offer, mocht je nog blijven leven. En nu mogen we dankbaar daarvan gebruik maken, gemeente. U komt de belofte toe en uw kinderen. Nieuw en in Genesis 17, ook uw nageslacht. Gods hand wendt zich tot de kleine. Voor wij weten van onderscheid tussen rechter en linkerhand, is er reeds die trouwe hand van de Heere die je aangrijpt. Genade is dat van begin tot het eind. God doet iets. De doop zegt dat God mij zocht voordat ik hem zocht. U vroeg er niet naar, jij vroeg er ook niet naar. Nee, inderdaad, daar spelen we nou een passieve rol in. Helemaal, dat kind wordt genomen en het wordt hier gedoopt. En dat beseft het niet eens. Maar dat is toch ook zo in de geboorte. Ook daarvan geldt toch dat je daar niet naar gevraagd hebt. Maar dan mag je toch niet zeggen dat daarom het leven geen zin heeft. En zo is het ook met de doop. Je kunt niet zeggen, ze beseffen het helemaal niet, dus dat heeft helemaal geen zin. U komt de belofte toe en uw kinderen. Petrus zegt dan niet uw gelovige kinderen, uw wedergeboren kinderen, uw uitverkoren kinderen. Nee, uw kinderen, uw nageslacht, zegt de Heere hier ook. Jacob, Esau, Isaac, Ismaël, alle in datzelfde verbond. En Abraham werd besneden met heel zijn huis. Zelfs de ingeborenen, dus van de slaven, werden ook besneden. Onze kinderen zijn in het verbond van God en zijn gemeente begrepen. En daarom behoren ze ook dat teken en zegel van het verbond te dragen. Dat is het rijke trouwens ook. Het rijke verschil met wat in de Pinkstergemeente gebeurt. Bij de wederdopers bijvoorbeeld en baptisten. Dan moet je eerst iets zijn. Dan moet je eerst bekeerd zijn, dan moet je eerst gelovig zijn voordat je gedoopt kunt worden. Maar bij de kinderdoop ben ik louter zonde en strekt God zijn handen naar me uit al zo vroeg. En hij zegt het, hier is bij mij reinigend bloed voor al je zonden. Maar die kinderen begrijpen er toch niks van, nee. Maar die kleine Joodse jongetjes die begrepen dat ook helemaal niet. Die moesten door hun ouders ook verder onderwezen worden. En toch moesten ze op straffen van uitroeiing besneden worden. Als het niet gedaan werd, besnijdenis, dan werden ze uitgeroeid. God eist gehoorzaamheid. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, u kent die zinsnede. Hier wordt nou juist het rijke, heerlijke, eenzijdige genadewerk van God beleden. Hij is de eerste. De grond ligt niet in dat kind, maar in wat de Heere belooft. Zo kwam God tot Abraham, ja, al tot Adam, om aan de verdoemenis deel te hebben. Hoeven ze ook niet eerst volwassen te zijn, gemeente. Dat is een erfenis vanaf de geboorte. Maar wat doet de Heere? Hij plaatst daar een andere erfenis tegenover. Dat biedt hij aan, ernstig en welgemeend, erfgenaam. Van het rijk van God en van zijn verbond. En zo zijn ze in Christus geheiligd. Dat betekent niet wedergeboren. De vervulling kon ook alleen maar in het Oude Testament in geloof worden ontvangen. heel duidelijk. Maar de Heere biedt het ernstig en welgemeend aan. Je kunt ook niet zeggen, oh ja, nou als je gedood bent, dan zit het goed, dan is het klaar. Wij worden niet zalig op grond van de besnijdenis of op grond van de doop, maar alleen door het geloof. Daarom staat er ook in Romeinen 4 dat Abraham gerechtvaardigd werd, dus vrijgesproken werd door God, door het geloof, voordat de besnijdenis er was. Toen was hij al een kind van God. Dus het is niet door de besnijdenis, het is ook niet door de doop dat je een kind van God wordt. Ik ben God, de Almachtige Abraham. Ik zal, zo klonk het al in het paradijs, ik zal vijandschap zetten. De eerste belofte van het genadeverbond was dat. El Shaddai, die in de verstorvene Sara het leven weer oproept. Die alles kan. Dat is de almacht van God. Om een hoogbejaarde vrouw moeder te maken. Gemeente, alleen almachtige genade is in staat om een diep verloren mens, een zondig mens, tot leven te roepen. En daarvoor heeft de Heer nou zijn Heilige Geest beloofd, die dat wil doen en dat kan doen. Die in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende, hetgeen we in Christus hebben. Daarom vraag daarom, voor uzelf, voor uw kinderen. Aan jullie, jongelui, wordt net zoveel toegezegd als aan de volwassenen. Zijn we al een bedelaar geworden aan die troon van Gods genade? De Heer werkt middelijk. Hij schakelt mensen daarbij in. Ons vragen aan de Heer schakelt hij daarbij in. Ouders, grootouders, de catechisatie, de zondagsschool, de kerk, de christelijke school. Dat schakelt de Heer daarbij in om kinderen dat bij te brengen. Dat ze bij de Heer moeten zijn en mogen komen tot hem. Met een hart dat vuil is, maar dat hij kan reinigen van alle zonden. En wat een verantwoordelijkheid. Er staat in de Bijbel, zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Dan die steden waar dat evangelie zo duidelijk heeft geklonken. Want dat is ook de andere kant, er is verbondswraak. Niet alleen verbondszegen, maar ook verbondswraak. Wat een voorrecht. Dat is nou een prediking aan jullie ook persoonlijk. Jongens en meisjes, jongelui, je wordt met je persoonsnaam gedoopt. Dat staat ook op de kaart, de doopkaart die jullie straks ontvangen en die ook u ontvangen hebt, als hier gedoopt is. Dat staat ook op de kaart die tekst, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Zo sprak de Heere tot dat verbondsvolk. Door middel van de prediking riep hij ze alle bij namen. Hij is gekomen tot het zijne, staat er. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. En daarom, wat dan? Tot hem vluchten om de vervulling van Gods belofte. Hij wil alles schenken. Wat u ontbreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Het vuile hart, daar weet de Heere raad mee. Dat zal het erg zijn als dat teken dat je ontving van dat trouw verbond van de Heere straks zal branden op je voorhoofd. De Heere strekt zijn handen nog vol ontferming uit. Wat een vader. Geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Het is hem ernst. De eedzwerende God staat erachter. Je neemt het toch niet voor kennisgeving aan. U toch ook niet. Bij de belofte behoort het gebed om de vervulling van de belofte. En bij de eisen het gebed om ze te volbrengen. Om te wandelen voor Gods aangezicht. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Die doop roept om een antwoord. Hebt u het al gegeven? Ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u, uw kinderen, klein. Misschien liggen ze nog in de wieg. Je kunt ze nog niet toespreken. Althans, ze merken het niet, ze horen het niet, we kunnen ze niet bereiken. Maar de Heere wel. Je kunt ze straks bij het ouder worden het goede voorhouden, ze vermanen, ze bestraffen. Maar je kunt ze niet geven wat ze echt wezenlijk nodig hebben. Hebt u wel eens voor die onmogelijkheid gestaan? Met een zucht in je hart. Heere, wat ik niet kan. Dat kunt u toch, Heere, Yahweh, El Shaddai, Almachtige. Mag je zo bidden? Zo moet u bidden. Wil het eeuwig welzijn. Daartoe heeft de Heere zijn verbond gegeven. Waarvan we zingen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Amen.
Laten we bidden en danken. Heere, van die trouw moeten we het hebben, allemaal, klein en groot, jong en oud. Leer ons daarvan te leven, door uw genade, te wandelen voor uw aangezicht, oprecht. Heere, leer het ons. Verenig ons hart tot de vreze van uw naam. Dan zal ons leven ervan getuigen. Ga met ons mee in de komende week. Wees met ons op alle vergaderingen en alle bezigheden die we hebben. Wil ons daarin nabij zijn. Wil het bijzonder ook voor de reformatieherdenking, als u het ons geeft. Laat het een gezegende avond mogen zijn. Dat we maar met dankbaarheid terugdenken aan uw werk en tegelijkertijd ook met vertrouwen voor de toekomst. Uw werk, Heere. Behoud dat in het leven. U, God de Almachtige en de Barmhartige, hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Tot slot, vierde vers van Psalm 95, want Hij is onze God. Vierde van 95.
ontvangt met binnende harten de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.